Goedemorgen allemaal. Heel fijn dat we hier weer mogen zijn. Het is elke keer weer een feest om hier te komen, al is het één keer per jaar. Maar het is wel heel grappig om dan gewoon zo heel veel bekenden ook te zien en ook weer nieuwe gezichten. En ik voel me altijd thuis als ik hier ben. Dank jullie wel voor jullie welkom. En ik wil iets kort vertellen als inleiding op de prediking. Misschien hebben jullie dat ook wel in je leven, als je terugkijkt, dat er soms wegwijzers zijn in je leven. Je kent die verkeersborden wel, hè, waar er dan zo'n pijl op staat, die kant op, die kant op. En ik denk, als ik terugkijk, dat in mijn leven ook wel wegwijzers waren. En ik denk bijvoorbeeld aan toen ik klein was, ik was een jaar of 6 of 7, had ik een droom. En ik droomde dat ik met Jezus door Jeruzalem liep. En toen kwamen we op de plaats van Golgotha. En er stonden 3 kruisen. En toen zei de Heer Jezus tegen mij, maar nu moet ik gaan. En ik zei, nee, want ik vond het zo fantastisch om met hem daar te wandelen in die droom. En toen zei de Heer, nee, maar ik moet echt gaan en later zal je het begrijpen waarom. En toen was mijn droom afgelopen. Ik was in die droom heel erg blij. En toen werd ik wakker en toen was het over. Dus dat was wel heel raar eigenlijk. Maar het is mij altijd bijgebleven. Zo zijn de jaren voorbij gegaan. En dan kom je een keer in Jeruzalem met mijn zus. Dat was in het jaar 1994, voor het eerst, in december. Ik had gehoord dat in Jeruzalem een tuin was, met een graf erin. En ik wilde eigenlijk zo graag naar die tuin. Maar de groep waar ik bij was, die ging niet naar die tuin. Maar ja, ik was een beetje eigenwijs. Ik dacht, weet je wat, die laatste ochtend, dan hoeven we pas om 9:30 in de bus te zitten. Dus ik heb lekker een paar uurtjes, ik ga heel vroeg opstaan. En ik had een map van Jeruzalem. Ik ga gewoon die tuin zoeken. Ik ga er gewoon naartoe. Dus dat deed ik. Ik ging er naartoe. En het ging eigenlijk heel goed. Ik denk dat ik 1/2 uur à 3 kwartier had gelopen. En toen kwam ik door Oost-Jeruzalem. Ik had in die tijd helemaal geen idee van West en Oost en al die dingen. Ik vond het eigenlijk niet zo behagelijk om daar te lopen. Maar goed, ik kwam bij de tuin en ik belde aan en er kwam een lieve dame voor. En die zei, ja mevrouw, de tuin is gesloten, u mag er echt niet in. Ik dacht, dat kan toch niet? Ik kon het gewoon niet geloven. Maar goed, even later belde ik weer aan. Ik zei, maar mevrouw, ik ben hier misschien maar 1 keer in mijn leven in Jeruzalem. Ik wil zo graag naar dat graf kijken. Maar ja, ze zei, nee mevrouw, ik kan u er niet in laten. Nou ja, toen brak ik even en moest ik heel hard huilen. Ik denk, nou ja, dan lijk ik net op Maria die bij het graf staat te huilen. Al sta ik er niet naast, maar zo voelde ik me even. Die middag hadden we nog een keer een gaatje om eventueel zoiets te doen. Dus ik zei tegen mijn zus die bij mij was, ik ga nog even naar dat tuingraf. Want misschien kunnen we er nu wel in. Maar nee hoor, het was tussenmiddag weer gesloten. Dus ik mocht er dat jaar niet in. Thuisgekomen zei ik tegen Jaap, weet je, het was zo bijzonder in Israël. We moeten samen gaan. Kan jij het ook zien? En dat deden we 5 jaar later. En toen, die groep waar wij toen mee waren, ging wel in de graftuin. Ik vond dat heel bijzonder. En wat ook heel bijzonder was, een week daarvoor was mijn moeder overleden. En bij haar open graf hebben wij het lied gezongen, Groot is uw trouw, o Heer. Want dat wilde ze zo graag. En toen waren we in Jeruzalem bij het tuingraf. Met heel veel mensen van over heel de wereld. En we zaten in de tuin op allerlei bankjes en stoeltjes. En toen begon het dienst. En het eerste lied wat we zongen was, Great is thy faithfulness. Groot is uw trouw. Nou, dat trof mij zo diep in mijn hart. En de ene week sta je bij het graf van je moeder. En de andere week bij het lege graf van de Heer Jezus. Ze weten niet zeker of dat het is, maar zeg maar, ja, bij het graf van de Heer Jezus. En dat trof mij heel diep. En die plaats liet mij niet los. Maar je gaat door met je leven, je komt in Nederland en je doet je dingen. En een paar jaar geleden, ja, eigenlijk als het woord Israël viel, was er altijd iets in mijn hart. Ik dacht van, mijn oren gingen open, wat is er aan de hand? En een paar jaar geleden zeiden Jaap en ik tegen elkaar, het zou toch wel heel fijn zijn als we met pensioen gaan, want dat gaan we binnenkort, om dan in Israël iets te doen. En nou zijn wij alle twee verpleegkundigen geweest. Dus wij dachten, dan kunnen we misschien wel in een bejaardenhuis werken. Daar hadden we van gehoord. Dus zo maak je een beetje je plannen. Maar je bent ook bezig met je werk voor de Heer. En je gaat je weg met hem. Dus we hadden eigenlijk ook niet zo heel veel tijd om daar ook al mee bezig te zijn. En toen, vorig jaar, in het voorjaar, na de dienst bij ons in Amersfoort, in de Emmanuelkerk, kwam een broeder bij mij, een vriend van ons. En hij zei tegen mij, ik weet wat jullie gaan doen als jullie met pensioen gaan. Hij had ervan gehoord en had ervoor gebeden. Hij zei, jullie gaan naar Jeruzalem, naar de graftuin. Ik viel bijna achterover. Ik denk, zou toch niet waar zijn? Geweldig. Maar ja, we moesten daarmee aan de slag gaan ook. Als ik terugkijk, denk ik, hij was net een engel die even zo stralend voor mij stond. Nou, dit en dat gaan jullie doen. In ieder geval, ja, we zijn zo op weg gegaan. We hebben contact gelegd. En ja, zo zijn we dus afgelopen maand november in Jeruzalem geweest in de graftuin. En hebben daar een maand mogen werken. En het was echt heel bijzonder. Was, ja, dat is niet genoeg als ik dat zeg. Het is gewoon niet te beschrijven. Je moet het eigenlijk zelf ruiken en proeven. En al die mensen ontmoeten van over heel de wereld die daar komen. Per dag komen er ongeveer 2000 mensen. Dus van over heel de wereld, hè. En die willen allemaal dat graf zien. Die willen allemaal ook naar Golgotha. Wat daar dus ook is. De heuvel Golgotha. En je mag ze allemaal dat evangelie vertellen. Er zijn gelovigen, maar er zijn ook ongelovigen. Het is een groot wonder dat we dat mochten doen. We hopen dat in de toekomst ook te gaan doen. We leggen het in Gods hand. Maar ik dacht, ik wil even dit met jullie delen als inleiding ook op wat Jaap gaat vertellen. Hè? Jaap, jij gaat verder ermee. Ja. Dank jullie wel.
Ja, dank je wel. Ja, dat sluit heel erg aan bij waar ik verder mee wil gaan. Dus we willen kijken naar de eerste dia. Het is gelukt. Hier zie je het bordje met een pijl erop, zowel in het Engels, het Hebreeuws als ook het Arabisch, van de graftuin, of het tuingraf. De volgende. Het is een straatje daar naartoe. Dat is het enige gebouw wat er aan staat, is eigenlijk dus dit gebouwtje van de ingang van de graftuin, samen met een winkel die erbij zit. En de tuin zit daarachter. Het heet de Konrad Ziegstraat. En dat is een Duitse meneer die zowel met zending van onder de Joden vanuit Engeland gewerkt heeft, als ook een archeoloog was. En dat straatje is dus naar hem genoemd. En daarachter die ingang zit dus de tuin. Volgende dia die spreekt over Matteüs 24. Dat wil ik graag met jullie lezen. Het hoofdstuk waar de Heer Jezus spreekt over de laatste dingen. Zoals het in de NBG-vertaling genoemd wordt. Vanaf vers 22 wordt specifiek geschreven over een hele moeilijke tijd in de wereld. dat die tijd ingekort zal worden. En dan zegt hij in vers 23, als iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, geloof het niet. Want er zullen vele valse Christussen, Messiassen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dan zegt hij, zie, ik heb het jullie voorzegd. Als iemand dan tot je zegt, hij is in de woestijn, geloof het niet. Ze is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon van de mensen zijn. Bij de volgende dia dacht ik ook terug, hè, dat is ook in de tuin. Als mensen vertel, dan denk ik ook terug aan de jaren 60 dat ik tiener was. En daar had je Mr. Moon. Sommigen van jullie hebben ook van hem gehoord toen, uit Korea. En die beweerde ook een Messias te zijn. En die had ook heel veel volgelingen. En sommigen herinneren misschien nog wel dat soms 1000 echtparen of 1000 stelletjes met elkaar dan trouwden in 1 trouwdienst. De Hare Krishna, en er waren ook mensen op straat, en de Bhagwan. Sommige mensen ook in oranje kleding op straat. Ik herinner me ook nog, ik zat toen in de stad Groningen en daar had je ook de universiteit, die is ook zo af en toe eens negatief in het nieuws, niet zozeer de universiteit, maar wel de studentenvereniging. Maar die studentenvereniging, en dat deden ze niet alleen in Groningen, maar daar was ik toen, dus ik zag dat toen. Dus dat ze overal de Maharishi Yogi uitnodigden, allemaal om meditatie te doen. Deze persoon beweerde niet direct dat hij de Messias was, maar wel zoiets. Hè? Een verlichte geest die andere mensen ook verlichting ging brengen. En vanuit India was er inderdaad de gedachte ook van, er zijn heel veel meesters. Hè? Dus Jezus is ook een van die meesters. Het is dan verbazingwekkend dat juist ook de Hindoes in deze dagen, juist christenen wegjagen, hè? Vermoorden. Kerken in brand steken en al zulke soort dingen meer. Dat zou je niet doen als je ook gelooft dat Jezus ook een verlichte meester is. Hè? Terwijl ze dat toch wel beweren. Dat is heel apart. Sommigen van jullie hebben ook wel eens gehoord van Lau de Palingboer, denk ik. Ja. Ja, niet zoveel, hè? Nee. Maar ik was een keer in Amsterdam toen ik 13, 14 was. En toen wouden ze mij ook uitnodigen daarvoor. Maar sommigen zeiden, nee, die is nog te jong. Maar voor de Heer Jezus ben je nooit te jong. Hè? Maar Lau de Palingboer beweerde dat hij God was. En dan is het zo bijzonder om te kunnen zeggen, ja, maar zijn graf is nog steeds hier in Nederland of België. Ik heb nog even op internet gekeken. Een van die twee plekken ben ik even vergeten. Maar zijn graf is nog steeds bij ons. Maar de beenderen van de Heer Jezus, die zijn niet hier op aarde. Nee. En nu in deze tijd, hè, zien we juist door de invloed van de gastarbeiders die toen daar kwamen, hun gezinnen herenigen en zulke soort dingen, zien we dat Mohammed heel erg opgeheveld wordt, hè, uitverkocht wordt, mensen gepromoot wordt van, ik las hier van de moskee bij Hoograven, dat die ongeveer 1 persoon per maand hebben die tot bekering komt naar de islam. Dus dan is ook de vraag, ook als je collega's hebt op een bepaald moment die islamiet zijn, van die missie gaan jou ook vertellen over Mohammed en hoe goed hij is en hoe netjes je de regels kunt houden en zulke soort dingen. De Boeddha is er ook steeds. Hè, daarvan, toen ik op school was, op het Ichters College in Drachten, een christelijke school, protestants-christelijk, was dat wel bij de religies, maar het was tegelijkertijd was het geen godsdienst. Hè? Want het was gewoon een filosofie. Maar tegelijkertijd, als je in Hongkong komt, zie je een hele grote Boeddha waar mensen een hele grote trap op moeten gaan in respect voor Boeddha. Ja. Toen de Tibetaanse boeddhisten in Amersfoort waren, zo'n 15, 16 jaar geleden, en zij een zandmandala maakten in de Onze Lieve Vrouwentoren en dat zand daarna in de Eem gooiden, waren zij bezig om demonen te aanbidden. Ja. En werd ook de directrice, de leidster van de boeddhisten in Amersfoort, die zei ook van de plekken waar zij deze dingen doen, Dat zijn de plekken waar ook vroeger onze voorouders, hè, de Germanen, waar die ook de demonen aanbaden. Dat zijn heilige plekken. Ja. Dus het yoga, hè, die wordt overal ook gepromoot, ook op basisscholen. We hadden ook contacten in Israël, wij houden heel veel van de Joodse mensen. En is het heel grappig om dan juist ook in contact te komen met Arabieren. Hè. Dus in Galilea zijn Ihab, hè, dus Agab en Magda, Askar. En die dienen daar ook verschillende huisgemeenten, waaronder plaatsje Mugar, dat is een plekje aan het meer van Galilea. En ze zeiden, onze kinderen van de gemeenteleden moesten ineens op de basisschool allemaal aan yoga meedoen. We zijn daar tegen in opstand gekomen. En uiteindelijk is het ook gelukt om de andere christelijke kerken daarin mee te krijgen. En hebben ze dat daar tegen kunnen houden. Maar je ziet het dus overal dat yoga geïntroduceerd wordt. Juist ook om kinderen rustig te maken. Maar het heeft toch te maken met India. Het heeft toch te maken met openstellen voor demonische machten. Dus met afgoderij. Dus de vraag is, wie is de Messias? Dan kijken we naar de volgende dia. Hè, dus allemaal met die tuin ook te maken waar wij waren. En het is een beetje moeilijk te zien op deze foto. Maar hier is een oog en hier is een oog. En hier is de neus. Alleen de neus is grotendeels weggegaan door een winterstorm een paar jaar geleden in Jeruzalem. Ik heb ook een foto van een broer van mij die hij gemaakt heeft in 1971. Dat is de volgende. En daar is het beter te zien. Zie je? Hier de ogen, heel duidelijk, en de mond. De neus. En dan zou je hier een mond. Soms als je het van een bepaalde hoek kijkt, dan zou je zeggen, nou hier zit de mond. Maar het is natuurlijk soms ook net vanuit welke hoek je kijkt. Want als we kijken in de Bijbel, dus bij de volgende dia, dan zien we dat de Bijbel aangeeft dat Jezus gekruisigd werd op een plaats, bij een plaats, genaamd Golgotha. En Golgotha, dat staat ook in de Bijbel erbij, maar vaak vergeten we dat ook weer, want dan zit dat woord Golgotha wel in je hoofd, maar dan ben je het andere vergeten wat het in het Nederlands betekent, maar het staat er in de Bijbel wel bij, en dat is een schedelplaats. We willen met elkaar lezen uit Johannes 19. Johannes 19, vers 16 tot 19. Pilatus kiest er dus voor om Jezus over te geven om gekruisigd te worden onder invloed van de overpriesters. En dan staat er in vers 16b, Johannes 19, zij dan namen Jezus en hij, zelfs zijn kruisdragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. En met hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven, Jezus de Nazoreër, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen vele van de Joden, van de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters van de Joden dan zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En we lezen dan ook uit de psalmen. Want wat heel belangrijk is, en dat heb ik ook steeds daar in de tuin gezegd, voor mijzelf ook zo belangrijk geweest in mijn leven, dat Jezus is niet zomaar uit de lucht komen vallen zoals Boeddha bij wijze van spreken. Of zoals Mohammed. Er wordt wel beweerd, ook door de islamieten, dus het is goed als je je Bijbel kent, dan wordt ook een tekst soms aangehaald uit het Johannesevangelie, waar staat dat er een andere trooster zou komen. Zeggen, dat spreekt over Mohammed. Maar als je het verband leest, dan zie je heel duidelijk dat het gaat over de belofte van de Vader, over de Heilige Geest, die als trooster komt. Maar het is belangrijk om je Bijbel te kennen. Alleen het Nieuwe Testament, broeders en zusters, is niet genoeg. Je hoeft geen amen te zeggen, maar het is goed om samen de Bijbel te openen. We zijn zo dankbaar voor het Oude Testament. We zijn zo dankbaar dat God al duizenden jaren geleden tot het Joodse volk gesproken heeft, tot Abraham gesproken heeft. Ook tot Adam en Eva, maar ook tot Noach, maar ook bijzonder tot al de profeten in het Oude Testament. Er staat in Psalm 22, allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, wentel het op in de Heere, laat die hem verlossen. En dat zeggen ze dan. Hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem. Psalm 22, vers 15 tot 19. Dat zegt David, ja, toch? Ja, het is David. Zegt David, als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof van de dood legt u mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Dat is niet bij David gebeurd. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Dat hebben ze ook niet bij David gedaan. Psalm 52. Je zegt, het moet 53 zijn. Hè? Je hebt helemaal gelijk. Het begint al in 52. Jesaja, pardon, mijn excuses. Ja. Het is goed om elkaar te helpen. Hè? En wees alert. Hè? Psalm 52 vanaf vers 13. Pardon, zeg ik het weer. Jesaja. Jesaja 52 vanaf vers 13. We lezen het hele hoofdstuk van 53 aansluitend. Zo goed om de Bijbel te lezen. Daarin te studeren, te lezen, te overdenken. Er staat in vers 13, zie mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja ten hoogste verhevend zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. En toen ik dat vroeger las, dan denk ik, ja maar de Heer Jezus was een knappe kerel van 30, 33 jaar. En dan snapte ik het niet altijd. Maar het spreekt niet over zijn hele leven, het spreekt over die laatste dagen dat hij op aarde was. En over zijn kruisiging. En over zijn geesteling. Niet meer menselijk. Misvormd. Was zijn verschijning. En niet meer als die van de mensenkinderen zijn gestalte. Of het zo erg is als in de film van The Passion wordt uitgedrukt. Dat weten we niet zeker. Maar het moet wel heel erg geweest zijn. Wel heel erg geweest zijn. Maar dan staat hier, zo zal hij vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, wat zij zei, zien zij. Wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. En zoals een wortel uit dorre aarde. Had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante. Dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. En dan? Nochtans. Hè? Desalniettemin. Hij. Hè? Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. En door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal zijn knecht, mijn knecht de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daardoor zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Dat laatste sluiten we aan bij het evangelie van Lucas. Lucas 23, vers 33 tot 38. Lucas 23, vers 33 tot 38. En toen ze aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisen zij hem daar. En ook de misdadigers, de een aan zijn rechterzijde en de ander aan zijn linkerzijde. Zie, en dan zien we de vervulling van Jesaja 53. Wat staat er? En Jezus zei, Vader, vergeef het hen. He, terwijl hij toch voor de overtreders gebeden heeft. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Zie, en ook over die kleding, dat hadden we net gelezen in Psalm 22. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden. Hebben we ook gelezen, hè? Psalm 22. En ook de oversten hoonden en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten. En brachten hem zure wijn. En zeiden, als jij de koning van de Joden bent, red dan jezelf. Er was ook een opschrift boven hem. Dat zei, dit is de koning van de Joden. Bijzonder, hè? Dat is niet met Mohammed gebeurd. Nee. Hè? En sommige mensen zeggen, ja, maar die Bijbel, ja, ja, dat is misschien nog niet eens zo'n oud boek. Hè? Nee, dat zou je kunnen denken. Hè? Maar in 1948... Ja, toen ook over de Joden, net als nu wel gezegd wordt, dat ze niks met Jeruzalem te maken hebben. Ja, dat wordt door de VN gewoon gezegd. Hoe gek kan het, hè? Hoe gek kan het? En die mevrouw van, hè, die ambassadrice van de VS, die staat er tegenop, maar ze luisteren gewoon niet. Nee. En onze, hè, waar is onze ambassadeur om zijn mond te openen? Dat is toch gek. Echt, echt helemaal niet normaal. Goed. Dat zeiden ze ook wel in 1948. En toen werden die Qumranrollen gevonden. En toen ineens was ook onze vertaling van het Oude Testament, hè, die stamt op de Masoretische tekst vanuit het jaar zo rond 1000 na Christus. Hè, toen ineens bleek bijvoorbeeld het boek van de profeet Jesaja, waar het grootste gedeelte van ook in de Qumranrollen behouden is, bleek die Masoretische tekst overeen te komen met die van de Qumran. En die is op zijn minst van de dagen van de Heer Jezus. Dan kun je niet zeggen, ze hebben er niks mee te maken. Nee. Dat gaat over Israël. Dat was in Israël. Dat geloven wij allemaal. Maar niet iedereen. Het is belangrijk dat je wat feiten kent, dat je, als ze tegen jou aan gaan praten en weer proberen omver te praten, dat je niet omver gepraat wordt, maar dat je weet wat de feiten zijn. En dat je kunt het weerleggen ook. En dat je zo mogelijk, net als Apollos, hun kunt overtuigen. Ja. Amen. Dus, wij weten dat Jezus de vervulling is van Psalm 22. van Jesaja 53. Van nog heel veel meer andere gedeelten uit het Oude Testament. Hij is niet zomaar iemand die bedacht heeft van ik ben bijzonder. En ik zal het wel eens even laten zien. Nee, ook Boeddha niet. En ook die Laude Palingboer niet. Die was gewoon uit Nederland. Ja, het is om inderdaad om over te lachen. Maar de mensen die hem volgden, die meenden dat oprecht. Ja, want er waren toch echt Nederlandse volgelingen van hem. Toen dacht ik ook al die mensen. Ja, dat klopt iets niet. Maar ja, je ziet dat het gebeurt. In de dagen van de Heer Jezus en van Paulus en noem maar op, waren allerlei stromingen en gedachten. En dan is het zo bijzonder om te lezen, ook in Johannes 19. En dat had ik vroeger ook vaak gelezen. En soms lees je dingen in de Bijbel en je gaat het ene oog in en het gaat het andere moment weer uit je gedachten. Maar er staat in Psalm. Johannes 19. Goed dat het ook hierop staat. Hè. Hier zien we ook een fotootje van de graftuin. Die bankjes zoals hier staan, die moet je 's ochtends ook schoonmaken. 2 keer in de week om 6 uur. Dus met zij een lekkere vakantie jullie. Maar hard werken in de vakantie. Hè. Oftewel geen vakantie, maar werken. Schoonmaken. Vroeger was hier de ruimte om op zondag samen te komen, maar nu is het zo druk dat op zondag iedereen vrij moet zijn om bij te komen. Dus er is geen samenkomst meer, maar hier is de plek nu om mensen te onderwijzen, vertellen over het graf wat hierachter zit. En dan zijn er allerlei ruimtes waar mensen in groepen samen kunnen komen. Van 8 mensen tot 25, tot 60, tot 100, tot ook soms 600 in 1 keer. Dat is echt geweldig. Overal zijn er van die ruimtes. Nou, wat staat er nu in Johannes 19? En dat werd voor mij eerst ook heel duidelijk. Toen ik daar was, de eerste keer in 1999. Staat hier in vers 38 tot 42. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal in de nacht tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Dat moet sterke kerels geweest zijn. Hè? 50 kilo tillen en ook het lichaam van Jezus. Misschien hebben ze wel hulp gehad. Maar wat wel mooi was, is dat zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwinsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk was, is te begraven. En er was, op de plaats waar hij gekruisigd was, een hof. En in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legde zij Jezus neer, wegens de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Dus het lichaam van de Heer Jezus en die 50 kilo specerijen, daar hoefden ze niet ontzettend ver mee te lopen. En dat is wat je dus daar in het noorden, ten noorden van de oude stad van Jeruzalem ziet. He, dus op het ene plek is daar die schedelplaats en op de andere plek is de tuin met een graf. Mag je de volgende foto laten zien? Daar is het graf. We zien hier dat waarschijnlijk door een aardbeving een stuk van de rots is weggevallen. Daar zijn stenen in plaats in gemetseld. Vroeger zat hier ook wel een deur in, maar die was ook niet origineel natuurlijk. En daar stond op, hij is opgestaan, hij is hier niet. En hier ergens ligt zo'n ronde steen, maar dat is ook niet het origineel van toen. Heel veel zegen. Dus daar is een tuin. Hè? En hoe weten we nou dat het ook in de dagen van de Heer Jezus een tuin was? Dat laat de volgende foto's zien. Als we hier goed kijken, dan zien we hier een wijnpers. Het is gemaakt door mijn broer toen in 1971, dus nu is het weer wat meer verzorgd nog weer. Maar die wijnpers, dat is wat de archeologen zeggen, die weten zeker dat deze wijnpers er ook was in de dagen van de Heer Jezus. Dus in de dagen van de Heer Jezus was deze tuin een wijngaard. Op zijn minst moeten er heel veel wijnstokken in gestaan hebben, anders maak je niet een wijnpers. Hè? Dus dat is logisch. Hè? Dus dat is een, we weten niet of dit de tuin was en of die rotsformatie ook echt de plaats Golgotha was. Dat weten we niet. Hè? Maar het helpt ons wel om een beeld van alles te krijgen, hoe het gegaan is. En het is zo bijzonder om daar heel bijzonder aan de mensen te mogen vertellen van wat de Bijbel zegt, hè, over wat Jezus gedaan heeft. En ook met kerst denken we daar steeds opnieuw aan. Immanuel, God met ons. Jezus die gekomen is om zijn leven voor deze wereld af te leggen. Hè, wat Jesaja 53 zo expliciet ook betuigt. Om onze overtredingen werd hij doorboord. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En dan zijn er, en dat is ook mooi omdat ook, dat mag ook altijd met kerst, je mag ook met Pasen aan kerst denken, en ook midden in de zomer, maar je mag ook met kerst aan Pasen denken. En aan de kruisiging. Wat is, zegt de volgende dia, die vertelt, en dat is zo mooi om te zeggen, er waren een aantal vrouwelijke discipelen van de Heer Jezus. En die moesten voor het lichaam van de Heer Jezus nog zorgen. Want op de dag dat de Heer Jezus gekruisigd werd, overleed hij rond 3 uur in de middag. En Jozef van Arimathea en Nicodemus, waar we over lazen, die namen zijn lichaam mee, maar die hadden maar heel kort tijd. Want die moesten ook na 3 uur nog vragen aan Pilatus om toestemming om het lichaam van de Heer Jezus mee te nemen. Dus de zusters, de vrouwen, die gaan daar 's ochtends vroeg naartoe. En dan lees je in een van de evangeliën dat zich afvragen van, wie zal de steen weghalen? Maar het graf was leeg en de steen was weg. Lezen we in Lucas 24. Lucas 24, vers 1 tot 12. Er staat, en op de Sabbatdag rustten zij naar het gebod. Maar op de eerste dag van de week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde terwijl ze daarover in verlegenheid waren, dat zie twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigde, en zeiden deze tot haar, wat zoeken jullie, de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Halleluja. Herinneren jullie nog hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot jullie gesproken heeft, zeggende dat de Zoon van de mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, en gekruisigd worden, en op de derde dag opstaan. En zij herinneren zich zijn woorden, en ze keren terug van het graf. En dan zie ik ze rennen gewoon. Hè? Rennen terug naar die apostelen. Gewoon zo enthousiast om dat te vertellen. Ja toch? En toen kreeg ze een grote domper. Hè? Ja. Ze rennen terug. Ze boodschapten dit alles aan de elfden en aan al de anderen. Hè? Er waren nog veel meer. Dit waren dan Maria van Magdala en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die met haar waren, zeiden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun, ja, dat staat er in mijn vertaling. Hè? Dat woord gebruiken we niet zo veel meer. Hè? Zelfs het woord zot niet meer. Weet iedereen wat het betekent? Ja, hè? Het was onzin voor hun. Ze geloofden het niet, staat hier. Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels en ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er mocht gebeurd zijn. He, dus je kunt goed nieuws horen, ook in deze maand. Maar als je het niet gelooft, dan word je niet blij. He, als je het niet gelooft. Als je het gelooft, dan springt je hart op. He. En dan mag je net als deze vrouwen zijn. He. Want zij zijn geweldig voorbeeld. He. Soms zeg ik wel eens daar, ook in die tuin, niet altijd hoor, maar soms, van mannen, je moet ook geloven, hè? Ook luisteren naar de vrouwen. Hoor. Ja. Ja. Dan niet natuurlijk in het algemeen zomaar, maar bijzonder als daar getuigd wordt van wat de Heer in uw leven, in het leven van uw zusters, vrouwen gedaan heeft. Ja, vertel ervan. En mannen, luister daarnaar. We moeten wel alles toetsen en beproeven. Ook van wat de mannen zeggen. Dat is goed om te luisteren. En wat is dan bijzonder? Hè? Wat zegt de engel hier? Hè? Dat de zoon van de mensen moest overgeleverd worden. Jezus had daarvan gesproken. En hij doet het opnieuw. Hij heeft ook geduld met ons. Want wat staat er in vers 36 tot 49? En als je het tussenliggende gedeelte leest, dan zie je dat hij dat ook bij de Emmausgangers doet. En dan opent hij de schriften. En wat waren de schriften in die dagen? Het is misschien open deur intrappen, maar het is wel goed om ons dat bewust te zijn. Wat waren de schriften in die dagen? Het Oude Testament. Het Nieuwe was er nog niet. Het Oude Testament. Hij gebruikte dus het Oude Testament. En Jezus zegt dat ook aan de Farizeeën. Ik zal jullie niet veroordelen, maar Mozes veroordeelt jullie. Dus in Mozes, en Mozes is natuurlijk niet alleen maar een persoon, maar Jezus spreekt dan over de eerste 5 boeken van de Bijbel. De Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Die spreken over de Messias, over Jezus van Nazareth. Goed, hij gaat dat hier ook doen. Hij deed het bij de Emmausgangers. Die zijn ook helemaal enthousiast, ook als, ze dan het brood, als hij het brood gebroken heeft. Als we het avondmaal vieren, de Heer is bij ons, wil ons midden zijn. En die rennen ook terug van Emmaus. Die zijn ook helemaal wauw. En terwijl zij hierover spraken, want dan staat hij zelf in hun midden. Komt hier Jezus zelf. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Ik vind dat wel leuk. Maar hij zei tot hen, waarom zijn jullie ontsteld? En waarom komen er overwegingen op in jullie hart? Zie mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jullie zien dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, grappig hè, en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebben jullie hier iets te eten? Zij reikten hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van de zonden aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. Jullie zijn getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn vader op jullie komen. Maar jullie moeten in de stad blijven totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoge. Het graf is echt leeg. Dat is de volgende foto. Zie je? Beetje moeilijk te zien, misschien eerst een beetje kijken. Hè? Hier zien we als het ware een plek, daar een soort dekseltje ook. Het is wat veranderd door de Byzantijnse christenen in de loop van de tijd. Maar in ieder geval, dat graf is leeg. Hè? En wij geloven ook dat inderdaad de beenderen van de Heer Jezus niet meer in Jeruzalem zijn. Dat is wat de apostel Petrus ook op de eerste Pinksterdag zegt, na de opstanding van Jezus. En dan haalt hij Psalm 16 aan. En daar zegt, en die gaan we nu niet lezen, maar mag je thuis doen. En daar zegt David, koning David, over zijn lichaam dat het geen ontbinding zal zien. En wat zegt Petrus dan? Dan zegt hij, maar het graf van David is nog steeds hier in Jeruzalem. En wij zijn er ook nog even geweest, Anneke en ik, op de Sionsberg. Vlakbij de opperzaal, hè, de zaal van de Pinksterdag. Maar zijn beenderen zijn er nog steeds. Dus, wat zegt Petrus? Hij sprak niet over zichzelf, maar over de Messias. Ja. Geweldig, hè? Alleen Jezus van Nazareth is degene die dit alles van het Oude Testament vervuld heeft. En dan roept inderdaad de Heer Jezus zijn discipelen op om getuigen te zijn. En ik wil met jullie afsluiten om te lezen uit de Bijbel, uit 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot 10. Dat zegt Paulus aan de gemeente in Korinthe. Ik maak jullie bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik verkondig heb. Dat jullie ook ontvangen hebben, waarin je ook staat, waarin je ook behouden wordt, als je het zo vasthoudt als ik het verkondig heb. Tenzij je tevergeefs tot geloof zou gekomen zijn. En hij zegt zelfs in een Galatenbrief, oftewel aan de mensen in het Galatische land in Turkije, als ik of een engel uit de hemel, hè? En dat was die engel bij Mohammed, hè? Ja. Die kwam het vertellen. Maar ook bij meneer, bij Jozef Smit, de engel Mormon. Ja, is vervelend om daar nog steeds de Mormoonse universiteit daar te zien, in Jeruzalem. Ja. Paulus zegt, maar ook als ik een ander evangelie verkondig, die zij vervloekt. Dat is wat hij zegt. Dus, broeders, zusters, laat u niet misleiden door andere leringen, door andere zogenaamde goede boodschappen. Zorg dat je het woord van God kent. En dat je juist anderen gaat overtuigen. Dat je getuige bent van Jezus. Want wat zegt hij dan hier in vers 3? Want voor alle dingen heb ik jullie overgegeven wat ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Naar de schriften. Wat mij betreft mag je dat helemaal met een rode pen onderstrepen. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. Naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, aan Petrus, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste van de apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. We gaan ons niet beroemen op wie wij zijn of wat wij gedaan hebben. Dat is de genade van God. Maar het is bijzonder om te mogen bidden, Heer, laat er ook nu mensen aangeraakt worden door uw genade die tegen u strijden, tegen uw lichaam, tegen uw gemeente. Dat ze net als Paulus een arbeider voor u worden. Maar laat ook ikzelf gebruikt worden door u. Dat is de laatste, hè? Dat is wat de Heer zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem. Dat hopen wij weer te doen ook. In Judea. Ook op de Westbank, hè, waar je heel veel over hoort. Als er broeders en zusters zijn, mede-christenen, die negatief doen over de Westbank, wijs hen erop. Maar God wil jou misschien roepen om daar getuige te zijn. Ga niet steeds Israël veroordelen. Maar ga er zelf naartoe om de liefde van Jezus te brengen. Ja toch? Er is hier een Utrechtenaar die dat doet. Daniel Keizer. Ik vraag mij af of hij familie is van broeder en zuster Keizer uit de Immanuelkerk van vroeger. Maar misschien dat ik dat met Keizers kan kortsluiten. Maar die woont daar met zijn gezin, zijn jonge gezin, op de Westbank. Maar ook het uiterste van de aarde. Ook aan de Hessenweg, wat jullie gepland hebben. De Heer zegent jullie daarin. Schaam je niet voor het evangelie, hè? Het is niet altijd even makkelijk om zomaar op straat te gaan staan. Hè, en het is ook niet altijd dat het op straat moet. Hè, maar het is goed om het samen te doen. Hè, en de Heer heeft voor ons allemaal een plek om zijn getuige te zijn. Hè, wees daarvoor open. En zeg, Heer, gebruik mij. En studeer in het woord. En ik vond het zo bijzonder. Ik heb het vorig jaar verteld. En een stukje ook toen voor jullie maandblad toegestuurd. Over die Nabil Qureshi. Hè, die Pakistaanse man in Amerika. Helaas is hij overleden. Jonge man, net als de Heer Jezus, ook 33 jaar oud. Maar hij was zo blij met de islam. Ik zeg het nog maar een keer. Hij wou zijn vriend, David, wou die overtuigen van de islam. En David had op zijn hart om getuige van de Heer te zijn. En dan haalt hij David ook aan. Dus de profetieën uit Daniël hebben we helemaal niet gedaan vandaag. Hij vertelt hem over het Nieuwe Testament. Er zijn zoveel getuigen van het Nieuwe Testament. Hier die 500. En zoveel anderen die, als ze dat deden, ook, net als Petrus en Paulus, en dat staat niet in de Bijbel, maar wat de kerkgeschiedenis zegt, is dat alle apostelen vermoord werden, omdat ze discipelen van Jezus waren. Ja, dat doe je niet vooral als je zelf eerst het niet gelooft. Want dat is wat de Bijbel zegt. Ze geloofden niet dat Jezus was opgestaan, toen de vrouwen het zeiden. Ze geloofden het niet. Nee. Deze Nabil haalt dat allemaal aan, wat die David dan verder vertelt en zo. Dat je inderdaad zoveel documenten zijn ook voor het Nieuwe Testament. We hebben alle reden, broeders en zusters. Ook als je niks zou voelen. Wij geloven als Pinkse mensen in de salving van de Heilige Geest. Maar ook als je niks zou voelen, dan is het nog genoeg wat Mozes zegt. Dan is het nog genoeg. En we hebben ook de psalmen. En ook de profeten. En we hebben prijs God ook het Nieuwe Testament. En ook die vier evangeliën. Die alle vier iets verschillend zeggen over de kruising en opstanding van de Heer Jezus. En het is zo interessant om dan juist te lezen, ook in die boeken van Nabil Qureshi. Van ik zocht Allah, maar vond Jezus. Dat juist dat ze alle vier iets verschillend vertellen, komt helemaal overeen met als er hier een ongeluk gebeurt of een brand. Als wij getuigen zijn, zeggen we allemaal iets verschillend. Het feit dat we iets verschillend zeggen, maakt ons getuigenis juist veel meer van waarde. Als we allemaal hetzelfde zeggen, dan hebben we met elkaar overlegd van tevoren. Ja. Dat hoeft niet helemaal, hoef je amen op te zeggen. Maar het is goed om daar eens over na te denken. Want je kunt zo makkelijk onderuit gehaald worden in je geloof. Maar juist als je zelf de schriften kent, dan mag je sterk staan. Dan mag je juist anderen gaan overtuigen. Wees mijn getuigen, zegt de Heer. Jullie zullen het zijn. Jullie zijn het al, maar je zult het nog meer zijn. Ook hier in de beeld. Dan wil ik vragen of Adrie naar voren komt. En niet om het af te sluiten, maar om samen met hem te bidden. Dat is mij gevraagd.
Is dat jou gevraagd?
Ja, uit de gemeente. Wil je allemaal opstaan? Misschien willen, we zijn niet met zoveel mensen, dus je kunt ook wel hier even om hem heen komen staan. Dat is ook fijn, toch?
Verrassing.
Ja. Adrie wordt geopereerd deze week, staat ook in het nieuwsbulletin voor deze week. En dus willen we hem samen aan de Heer opdragen. Mogen we zegenend onze handen uitstrekken. Er is straks al voor Adrie gebeden, tijdens de aanbiddingsdienst. En nu willen we dat nog een keer bevestigen. Heer Jezus, dank u wel dat we samen als gemeente, als kinderen van u, rondom Adrie mogen staan. Heer, zoals we ook om elke broeder en zuster staan, ook degenen die hier niet kunnen zijn, misschien ook door ziekte, zoals ook al eerder gebeden. Heer, u bent ook met hen, Heer Jezus. Dank u wel dat we allemaal kostbaar zijn voor u. Heer, zoals Adrie ook kostbaar voor u. Heer, we zegenen hem met gezondheid. Heer, ook voor de operatie, we bidden voor de wijsheid, voor de artsen en voor het personeel wat daar omheen is en meedient. Heer, dat ze wijsheid en inzicht van u hebben. Heer, en dat Adrie volledig mag herstellen. Heer, zodat hij opnieuw zijn plaats mag innemen om getuige van u te zijn, om de gemeente van u op te bouwen en samen, Heer, een helder licht te laten schijnen in deze plaats en overal waar u hen zendt, Heer Jezus. Heer, als echtpaar, maar ook als gemeente, Heer, dank u wel, ook met de zendelingen met wie ze verbonden zijn. Dank u, Heer, voor elke broeder en zuster in zijn of haar familie, zijn of haar straat, hier op zijn of haar werkplek. Dank u wel, Heer, dat zij met elkaar uw getuigen zijn. Adrie, wees zo gezegend in de naam van Jezus. De naam boven elke naam. Halleluja.
Amen.
Amen. Amen.